Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 36 en wij zingen het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen en de Heere zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Dit willen we zingen op Psalm 36, het tweede vers. Gemeente, wij willen op deze biddag belijdenis doen van ons geloof en dat doen wij vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna willen wij zingen Psalm 104, het zevende vers. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt. Psalm 104, het zevende vers, nadat wij eerst belijdenis van ons geloof gedaan hebben en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, wij lezen met elkaar uit het woord van de Heere 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Daar lezen wij Gods woord, de woorden van onze tekst. Een vrouw nu, uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat ze tot haar zoon zeide: breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Tot zover de woorden van onze tekst. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Eeuwige en grote God in de hemel, u hebt alle macht in de hemel en op de aarde. U spreekt en het is er. U gebiedt en het wordt terstond. U hebt al de natuurwetten geschapen. En u heerst ook over de natuurwetten. U doet wonderen. U dringt in ons bestaan. U bent de machtige, de heerlijke God. En wij zien uw wonderen rondom ons, in het rijk van de natuur. Het begin van het voorjaar mag er zijn. En de planten beginnen weer te groeien en uit te botten. En op de velden zijn de boeren alweer bezig om het land te bewerken. En dat alles om een nieuwe oogst, waar men op hoopt. Ja, de boer, hij ploegt op hoop en hij zaait op hoop. En zo mogen wij ons werk doen op hoop dat u het zult zegenen. De kinderen en de jongeren gaan naar school en naar voortgezette opleiding. En dat doen ze op hoop dat ze zullen overgaan, dat ze zullen slagen, dat ze een diploma of een graad zullen behalen. En zo, Heere, is heel ons leven gericht op hoop en op verwachting. En zo komen wij tot u op de biddag, omdat wij weten dat wij in alles van u afhankelijk zijn. U die God die wonderen doet. En zo willen wij u bidden om uw zegen over het werk wat op het land mag plaatsvinden. Wilt u straks weer een nieuwe oogst geven? En geef dat het zaaien mag plaatsvinden. En dan dat het poten mag gebeuren van allerlei gewassen en groenten en aardappelen, opdat wij straks weer te eten mogen hebben. Wij bidden u of u regen en zonneschijn wil geven op uw tijd. We vragen u of u een zegen wilt geven aan de kinderen op school. Of u de meesters en de juffrouws kracht en liefde wil geven om de kinderen te onderwijzen. Dat ze hen ook vanuit uw woord mogen onderwijzen. En nog meer dat zij vanuit uw woord de kinderen mogen voorleven. Wie u bent en wat het betekent om u te dienen. En wilt u werken in de harten van de kinderen. Dat zij op een jonge leeftijd, ook door het christelijk onderwijs wat ze mogen ontvangen en door de opvoeding thuis en door de prediking en de zondagsschool en het catechisatieonderwijs, dat ze mogen leren om u te dienen, u te zoeken, u lief te hebben. Want dat is toch wel het grootste wonder, te midden van al de wonderen wat u doet, dat u mensen harten verandert. Een hart dat geen zin heeft om u te volgen. Een hart dat geneigd is u en zijn naaste te haten. Dat u zo'n hart vernieuwt. Dat u het besnijdt. Dat u het opent voor u en voor uw woord. En dat uw Heilige Geest daar gaat werken. En dat u dat hart gaat schoonmaken en reinigen. Dat u het gaat volgieten met goede gedachten, met een verlangen naar u, met een honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is het grootste wonder wat hier op aarde gebeurt. Dat de mens die dood ligt in zonden en misdaden gaat leven. Dat u uw Heilige Geest daarin uitgiet en alwaar uw geest komt, daar zal het leven. En zo, Heere, willen wij u bidden om die grote zegen, om dat heerlijk wonder, dat mensen overgezet mogen worden vanuit de dood in het leven. Dat bidden wij u voor onze kinderen. Wilt u hen een nieuw hart geven? Want u hebt het beloofd, ik zal het stenen hart wegnemen en de vlezen hart geven. En u hebt beloofd dat u gewillig bent uw Heilige Geest te zenden. En dat u uw verbond zult gedenken. Ja, tot in het duizendste geslacht. En dat wij daarom met verwachting mogen bidden tot u die gezegd hebt, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. En zo bidden wij u, Heere, voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat zij op een jonge leeftijd u mogen leren dienen. Maar we bidden het ook, Heere, voor onszelf, voor allen in de gemeente, voor ouderen. Het kan beleefd worden, hoe ouder, hoe kouder. Dat kan een aanvechting zijn, ook van het ouder worden. Dat het lijkt alsof u zich verbergt. Maar dan, Heere, bidden wij u, of u ook dan krachtig en heerlijk nog wilt doorwerken. En wilt laten zien dat u de levende God bent. En dat u genade geeft vanuit uw overvloed. Heere, zo bidden wij u om een zegen. Ja, om een geestelijke zegen vooral. Maar dan bidden wij u ook voor onze dagelijkse levensbehoeften. Schenk ons, Heere, ons dagelijks ons brood. Alles wat wij nodig hebben. Geeft u kracht op het werk. Hen die een zaak en een bedrijf hebben, dat ze met wijsheid hun werk daar zullen doen. Wilt u geven, Heere, dat uw zegen mag rusten op het werk. En geef dat ook zij die het huishouden hebben te verzorgen, dat zij daar liefde en kracht toe krijgen. We bidden u voor hen die in de zorg werken, in wat voor hoedanigheid dan ook, in de verpleging of in het verzorgen van patiënten en in een praktijk wat gerund moet worden. O Heere, wilt u daarin wijsheid geven en inzicht, wanneer diagnoses gesteld moeten worden, wanneer liefde en zorg gegeven moet worden. Ook aan ouderen, Heere, geef dat al die zorg mag doorgaan. En wilt u ontfermen over hen die bijzondere noden hebben, over hen die opgenomen zijn in inrichtingen en bijzondere verzorging nodig hebben. Wilt u hen dat schenken, ook die leden uit onze gemeente die dat nodig hebben. Heere, wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u uw zegen wil verbinden ook aan de bediening van uw woord van vanmiddag. We zien daarin hoe een vrouw behoeftig is en dat zijn we toch uiteindelijk allemaal. Vanuit onze nood komen wij tot u en bidden wij u om een zegen. Bidden wij u om uw ontferming. Geef kracht om te spreken, te preken en te luisteren. Wees ook bij hen die thuis meeluisteren. Ze kunnen het zich zo voorstellen hoe we hier bij elkaar zitten. Want ze zijn er zelf zo vaak geweest. En nu is dat tijdelijk of helemaal niet mogelijk. Heere, wilt u hen opzoeken en hen nabij zijn met uw genade. Schenk ons een gezegende dienst. We bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 65, de versen 7, 8 en 9. Psalm 65, 7, 8 en 9. Thank you. Geliefde gemeente, we zijn hier vanmiddag in de kerk samen om te luisteren naar het woord van de Heere en om te bidden. En toch, jongens en meisjes, is dit een bijzondere kerkdienst, want altijd als je naar de kerk gaat, dan luisteren wij naar het woord van de Heere en wij bidden. En we zingen, dat doen we in deze dienst ook. Maar toch, jullie weten dat het een bijzondere dienst is. Want nu komen wij bijzonder samen om de Heere te vragen om een zegen over ons dagelijks eten. We vragen een zegen op ons levensonderhoud. We bidden om een zegen op het land, dat er weer planten en vruchten mogen groeien en dat de beesten weer jongeren mogen krijgen. En dat ook ons werk gezegend mag worden. Dat ook jullie werk op school, dat moet gezegend worden. Het gebeurt niet vanzelf dat je maar overgaat. Het gebeurt niet vanzelf dat je een hoog cijfer krijgt voor een repetitie of voor een toets. En dat geldt ook bij het voortgezet onderwijs. En dat geldt voor heel ons leven, een zegen op ons werk. Dat gaat ook niet vanzelf. De Heere moet ons land en volk zegenen. Het hoeft maar iets te gebeuren en dan het En dan is er een misoogst. Er zijn ook tijden in ons land geweest waar er honger was. En we moeten echt niet denken dat dat niet weer kan komen. Er kunnen rampen gebeuren in de wereld, waardoor wij wel nood krijgen. Ons dagelijks eten, dat is niet een vanzelfsprekendheid. Laat het voor ons een wonder zijn van Gods genade, van zijn zorg. En dat we de zegeningen van het leven, waar we zo gemakkelijk gewoon aan kunnen raken, laat dat toch voor ons elke keer een wonder mogen zijn. Dat we mogen opstaan, dat we mogen eten en drinken. En dat we naar de winkel kunnen, dat daar van alles is wat we kunnen kopen. Dat dat alles aangeleverd wordt. Het is alles genade. Want uiteindelijk zijn wij in alles afhankelijk van God. De Heer Jezus zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Wie zorgt ervoor dat de planten groeien? Wie zorgt ervoor dat er weer vruchten komen? Dat gebeurt niet vanzelf, dat doet God. We zien Gods wonderen overal om ons heen. Het is om deze wonderen dat wij hier samenkomen om te bidden. Want we zijn in feite zeer afhankelijk. En dat geldt voor heel ons leven. Voor elk moment van ons bestaan. De Heere kan zo de levensadem afsnijden. En dat is ook gebeurd in de geschiedenis die wij met elkaar lezen. We lezen daarvan een vrouw die eens gelukkig getrouwd was. En nu is haar man overleden. En die vrouw bleef alleen achter met twee jongens. En nu was die vrouw een weduwe geworden. En die vrouw had het moeilijk, want ze had schulden en ze kon ook niet van die schulden afkomen. En in haar nood vluchtte zij tot de profeet van de Heere. Dat was zeer verstandig van die vrouw. En wanneer wij in nood zijn, wat voor nood het ook kan zijn, nood in ons gezin, nood in ons persoonlijk leven, uiteindelijk zal elk mens wel geconfronteerd worden met een zekere nood in zijn leven. In die nood moeten wij vluchten naar de Heere toe. Ook al denkt u dat er geen hulp kan komen, vluchten tot de Heere. Wentel uw weg op de Heere, zegt God. En zo mogen we al onze noden tot de Heere brengen. Mogen jullie ook, jongens en meisjes, de vragen die je hebt, die je niet eens aan je vader en je moeder zegt, je mag het allemaal voor de Heere uitspreken. En waar is onze grootste nood? Nou, dat we door dit leven komen en straks naar de hemel mogen. En daarvoor hebben we een nieuw hart nodig. We hebben Gods Heilige Geest in ons hart nodig. En dan gaan we de Heer ook lief hebben. Dan hebben we er ook zin in om naar de kerk te gaan. Dan hebben we ook zin in om te luisteren naar de Heer en de psalmversen te zingen. Omdat God met zijn geest in ons woont. En dat is onze grootste nood, dat we zondaar zijn. En we moeten van die zonden afkomen. Die schuld moet bedekt worden. Dat is onze grootste nood. We zijn allemaal in nood. Nou, deze weduwvrouw was ook in nood. En zij ging dat was heel verstandig. Ze vluchtte naar de Heere toe. En dat wil in die context, in die tijd wil dat zeggen, ze vluchtte naar de profeet van de Heere. Want de profeet kon haar helpen. Hij was immers een profeet van God. Ze was haar man kwijt. En daarom had ze het juist zo moeilijk. Wat weten we zoal van die man die overleden is? We weten dat hij een profeet was. Dat is dus iemand die het woord van God verkondigde. Er waren toen verschillende profetenscholen. Jonge mannen die opgeleid werden tot, zouden we zeggen, profeet of voorganger. En ze werden opgeleid door Elia en door Elisa op die profetenscholen om zo de verwording onder het volk vanwege de afgoderij, gepropageerd door Jezebel en door Ahab, om dat tegen te gaan. En zo was een van die jonge mannen die opgeleid werden tot voorganger onder het volk, hij overleed. Hij was een man die het woord van God verkondigde. Wat weten we meer van die man? Hij vreesde de Heere. Hij had lust in het onderhouden van Gods geboden. Hij had heilig ontzag voor God. Hij had zichzelf leren kennen als zondaar voor God. Want dat betekende dat iemand leert de Heere te vrezen. En dat getuigt die vrouw van haar man. Hij was uw knecht. Mijn man was de Heere zeer vrezende. En hij had de Heere leren omhelzen in het geloof. Hij had ook leren pleiten op het offer dat gebracht werd in de tempel. De Heer had zijn ogen geopend voor het recht van God en voor zijn eigen doenwaardigheid. En de Heer had zijn ogen geopend voor de heerlijkheid van God. En hij had de Heere lief en wilde de Heere dienen. Hij was toegewijd. Een man, niet eens zo oud, want die vrouw blijft achter met twee jongens. En hij vreesde de Heere. Wat weten we nog meer van die man? Nou, hij was dus getrouwd. Hij had twee zonen. De Heer had hem rijk gezegend met een godvrezende vrouw. En had hun huwelijk gezegend met twee gezonde jongens. We vinden nog iets van deze man. Hij was arm. En dat is iets wat heel gemakkelijk kan gebeuren. Armoede. De meeste van Gods kinderen door de geschiedenis heen zijn niet rijk geweest. En dat is iets waar een mens zich niet voor hoeft te schamen. In onze tijd hebben wij een grote welvaart. Dat vinden we eigenlijk allemaal heel gewoon. Maar eigenlijk is dat heel ongewoon. De mensen hadden het vroeger arm. De ouderen weten daar nog van. Ook op Flakkee. En door heel het land heen. Door heel de wereld heen. Er was heel veel armoede, ook onder Gods kinderen. Maar in die tijd was het zeer begrijpelijk dat Gods kinderen arm waren. Waarom? Omdat dat een vreselijke tijd was. Het was een tijd van zware vervolgingen. Jezebel was aan de macht. En Jezebel trok aan alle touwtjes. Ze trok ook aan de touwtjes van haar man, Ahab. En Jezebel wilde de afgodendienst bevorderen. Ze wilde abortus bevorderen. Ze wilde kinderoffers bevorderen. Ze wilde seksuele vrije moraal bevorderen. Er gebeurden gruwelijke dingen in die afgodendienst. Van het uitleven van goddeloze, zondige praktijken en lusten. En daar moedigde zij het volk toe aan. Ze gingen zelf ook in voor. En zij die niet mee wilden, die werden achteruitgezet. Nog erger, die werden beroofd van hun goederen. Nog erger, ze werden gedood. En daarom zegt Elia tegen de Heere, wanneer hij daar onder die jeneverbesstruik zit, zegt de Heere, al de profeten van de Heere zijn gedood en ik ben alleen overgebleven. Het was een zware tijd. En u weet wel, die hofmeester van Ahab, die met gevaar van zijn eigen leven 100 profeten van de Heere verborgen had, in 2 groepen van 50 man en hen dagelijks brood en water gegeven had, omdat hij de Heere vreesde. Het was een vreselijke tijd. Een tijd van zware, ontzettende vervolging. Het is geen wonder dat die man dan arm was, die profeet van de Heere. Want waarschijnlijk waren al zijn goederen hem ontroofd geworden. En daarom is arm zijn geen bewijs dat de Heer u verlaten heeft. Daarom is arm zijn geen bewijs dat de Heere geen genoegen in een mens heeft. Vele van Gods kinderen zijn in deze wereld arm geweest, ook deze profeet. En het laatste wat we van hem weten is, hij stierf. Hoe het gegaan is, weten we niet. Die vrouw zal gebeden hebben, maar Gods wegen waren anders. Haar man werd weggenomen. Haar man werd opgenomen in heerlijkheid. Hij mocht ingaan in de vreugde van de Heere, maar hij liet zijn vrouw achter met 2 jongens in armoede. Hij kon geen voorzieningen voor hen treffen, maar zijn hoop was op de Heere gevestigd, want hij was de Heere zeer vrezende. En hij wist dat God trouw houdt tot in eeuwigheid en dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen en dat hij zijn verbond gedenkt tot in 1000 geslachten. Hij wist dat de Heere zich ontfermen zou over zijn weduwe en hun 2 kinderen. Misschien heeft hij het nog wel gezegd vlak voordat hij stierf. Vertrouw op de Heere zal voor je zorgen en voor onze jongens. Maar het leek er helemaal niet op. Want de nood werd groter. Ze heeft natuurlijk ook bijbaantjes gezocht. Ze heeft ook geprobeerd om nog zuiniger te zijn. Maar de schulden werden alleen maar groter. Ze kwam dik in de problemen te zitten. De schuldeiser kwam. U hebt geen geld meer, mevrouw. Dan moet ik u 2 jongens meenemen. En die kunnen voor mij werken. Ik zal ze goed behandelen. Dat moet volgens de wet. In Leviticus stond dat. Dat dat mocht. Als iemand zijn schulden niet kon betalen, dan konden zijn kinderen meegenomen worden als slaaf voor de schuldeiser. En dan moesten die zij werken. En pas als het jubeljaar was aangebroken, eens in de 50 jaar, 7 keer 7, 7 sabbatsjaren en dan de laatste jaar, dat was dan het jubeljaar. En dan werden alle Joodse slaven vrijgelaten. En dan kreeg iedereen weer zijn eigen goederen weer terug, zijn eigen voorouderlijke erfenis kregen ze terug, het erfdeel, het land, alles. En zo werd sociale gerechtigheid bevorderd onder Israël door de goede wetten van de Heere. Maar tot die tijd kon het wel eens zijn dat jongens jarenlang in de slavernij zaten. En nu heeft de schuldeiser gekomen. En die wil haar beide jongens meenemen. Wat een ellende. En als we nadenken over dit wonder van de olie van de weduwe, dan zien we eigenlijk haar ellende. En we zien haar geloof en we zien haar verlossing. Daar willen we in het bijzonder op letten. Haar ellende, haar geloof en haar verlossing. Dus in haar ellende komt ze naar de profeet toe. Want de schuldeiser wil die beide jongens meenemen als slaaf. En dan moest die vrouw zien dat haar zaak 2 kinderen haar nog werden afgenomen. Dat ze alles kwijt zou zijn. Eerst haar man kwijt en dan haar beide zonen kwijt. En als het nog, laat me zeggen, 40 jaar zou duren voordat het jubeljaar zou komen, dan waren waarschijnlijk haar beide jongens al overleden. En had die vrouw niets meer. Wat een ellende. Mijn beide jongens. Het laatste wat ik heb. Die beide jongens, de zonen van mijn overleden man, worden weggenomen. Vreselijk. En in die nood vluchten ze tot de Heere. Bij mensen was er geen uitkomst meer. Er was maar één weg over. De weg naar boven. En daarom ging ze naar Elisa. Elisa was de man Gods. Het leven kan moeilijk zijn, gemeente. En sommigen onder ons weten dat ook maar al te goed. Dat ze ook plotseling in moeite en zelfs in ellende gedompeld kunnen worden. En verdriet kan een mens ook te veel worden. Er kunnen zorgen zijn in gezin die een mens dag en nacht bezighouden. Een vader en een moeder. Dat ze bijna niet meer slapen vanwege de zorgen, de moeite en de worstelingen en de onmogelijkheden waarvoor ze staan. En dan wordt een mens naar beneden gedrukt. En dan kan het zo zijn dat een mens nauwelijks ergens meer aan denkt dan alleen aan die moeite. Het kan ziekte zijn. Het kan ander nood in het gezin zijn. Kunnen problemen op het werk zijn. Maar de grootste nood is wel de nood van onze ziel. We zijn verkocht onder de zonde. Laat die nood ook op ons mogen drukken. En laat die nood ons ook mogen uitdrijven naar de troon der genade. Het is goed om met al onze dagelijkse nood en met de ellende en de druk die op ons is, daarmee tot de Heere uit te gaan. Daar wil de Heer ook gebruik van maken om zijn verlossende macht te tonen. De Heer is een God die uitkomst geeft. En er zijn heel wat hier waarvan ik weet uit persoonlijke gesprekken dat ze kunnen getuigen hoe de Heer hen uitkomst gegeven heeft uit grote nood. Maar laten we nooit vergeten, onze grootste nood is dat God in mijn hart en ziel moet wonen. Want ik ben Gods beeld kwijt. En dat beeld van God, dat moet hersteld worden. Van nature denk ik daar niet aan. En dan, ik wil er niet aan denken dat ik onder de toren van God ben. Maar de Heere geeft mij nu tijd om hem te zoeken uit deze grote nood. Dan gaat u ook roepen en vluchten tot die ene die u kan helpen. Die naam die ons elke zondag gepredikt wordt. En dan wordt die naam u zo dierbaar. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En als die nood gevoeld wordt, dan houdt u ook niet op met roepen. Dat kan ook niet. De nood is daar te zwaar voor. En zo gaat deze weduwvrouw ook roepen tot de profeet. Haar nood is hoog. Het water staat bij haar tot aan de lippen. En zo komt ze terecht bij Elisa. En ze zegt, uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet, want Elisa kende haar man wel. Had waarschijnlijk genoegen gehad in haar man. En vond het ook verdrietig en zwaar om een van de zonen van de profeten te moeten missen. Gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. En nu is de schuld, Heer, gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten, ja tot slaven te nemen. En zo staat die vrouw voor Elisa. Het is heel mooi hoe die vrouw dat zegt. Ze komt niet met oplossingen. Ze zegt niet, nou moet de Heere dit doen en dat doen en misschien kunt u daarom bidden of misschien kunt u een wonder doen, want u hebt toch meer wonderen gedaan. Nee, ze ziet zelf geen uitkomst meer. Als mij geen uitkomst bleek om dan tot de Heere te vluchten. En dan hoeft u de Heere niet te vertellen wat er allemaal moet gebeuren. Klaag uw nood maar uit voor de Heere. en klaag uw nood met tranen uit voor hem. En laat de Heere maar zelf voor de uitkomst zorg dragen en de uitkomst geven. Die vrouw kan zichzelf niet meer helpen. Ze kan alleen maar haar nood uitschreien voor Elisa. Ze is uitgewerkt. Wanneer het nood wordt in uw leven, dan probeert u eerst alles te doen om die nood weg te nemen. Op zich is dat niet verkeerd, zolang we maar niet vertrouwen op onze pogingen. Als er nood is, moeten we naar de Heere daarmee toe. Maar ook zelf doen wat we kunnen doen. De middelen gebruiken. Maar niet op die middelen vertrouwen, op de Heere alleen vertrouwen. Maar wel doen wat onze hand vindt om te doen. Als een mens ontdekt wordt aan zijn schuld, dan wil hij ook eerst zichzelf verbeteren. Ik zal beter luisteren, ik zal beter Bijbel lezen. Maar dan komt u erachter dat u het niet kunt. Dat u steeds weer valt in zonden. Dat u uzelf niet kunt verbeteren. Dan is het wat u betreft hopeloos. Zo was het met die weduwvrouw ook. En soms laat de Heer ook een mens maar aanmodderen. Opdat hij tot een dood punt komt. En weet, ik kan het niet meer. O God, ontferm u mijner. Zo was het ook met deze weduwvrouw. Elisa was toen eigenlijk de middelaar tussen God en de mensen. Hij bracht het woord over van God naar de mensen. En hij bad voor de mensen tot de Heere. En zo kunnen we zeggen dat Elisa een type is, een voorbeeld is van de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus is de van God gegeven middelaar tussen God en de mensen. En de Heere Jezus redt de ziel die schreiend tot hem vlucht. Daarvoor heeft hij geleden en is hij gestorven aan het kruis. En heeft hij de levendmakende Heilige Geest verdiend. Want hij alleen kan verlossen van de zonde. Hij alleen kan verlossen van de slavernij van de duivel. En zo leert een mens de Heere aanroepen. En dat is een zaak van geloof. Een zaak van geloof. Wanneer u niet ziet hoe het verder moet. Als u dan de Heere aanroept. Zo was het met deze weduwvrouw ook. Ze riep de Heere aan. Ze geloofde dat hij haar helpen kon. En daarom ging ze naar de profeet van de Heere. Ze geloofde dat hij haar zou kunnen helpen. Hoe, dat wist ze niet. Net als blinde Bartimeus vanuit de nood van zijn leven de Heere Jezus aanriep en bleef roepen. En hoe dat mogelijk zou zijn, hoe hij ooit nog zou kunnen zien, dat wist hij ook niet. Maar hij wist, hij kan me helpen. En die bloedvloeiende vrouw en die Canaanese vrouw, hoe de Heere Jezus zo'n wonder zou doen van genezing of van verlossing van haar dochter, dat wist zij ook niet. Die kon ze ook helemaal niet verklaren. Maar ze wisten, hij kan het doen. Het was een zaak van geloof en ze riepen de naam des Heeren aan. En zo kwam deze weduwvrouw met geloof tot Elisa. En waar brengen u de moeite van het leven? Waar komt u daarmee terecht? Ik hoop aan de voeten van de Heere Jezus. Ook wanneer u niet weet hoe het moet, echt niet meer. Wanneer het wat u betreft een afgesneden zaak is, om toch maar tot hem te komen. Met de nood van ons hart, van ons leven. Want onze onmogelijkheden, dat zijn Gods gelegenheden. En zo werpt deze vrouw zich ook neer voor Elisa. En ze heeft geen uitkomst. Ze weet ergens niet eens waar ze om moet bidden. Ze klaagt alleen maar haar nood uit. En dan vraagt Elisa haar, wat zal ik u doen? Maar dat weet zij ook niet. Dan vraagt Elisa verder, wat hebt u in uw huis? Nou, niets. Ja, het enige wat ik nog heb is een klein kruikje met olie. Dat is een klein kruikje. Vanuit het Hebreeuws is dat duidelijk dat een kruikje dat gebruikt werd om het lichaam mee te zalven. Net zoals u thuis een potje met zalf hebt. Klein kruikje met olie. Betekent niets. Het is zo klein en onbetekenend. Het is net als de discipelen later die met die 5 broden en die 2 vissen een lunchpakket van 1 jongen. Ja, maar wat betekent dit? Met al die duizenden en duizenden mensen. Betekent niets. Heeft die vrouw ook gedacht. Ja, ik heb nog een kruikje olie. Maar dat betekent niets. Maar dan zegt Elisa tot haar, ga. Eis voor uw vaten van buiten. Daarmee bedoelt ze, vaten van buiten uw huis. Vaten bij uw buren, van al uw naburen, lege vaten. En maak er niet weinig te hebben. Dus ga naar al je buren toe en vraag om potten en pannen en lege vaten. En zorg dat je er veel van hebt. En die vrouw ging terug naar haar huisje en daar vandaan gingen ze naar haar buren toe. Mevrouw, mag ik wat potten en pannen van u lenen? Ja, graag nog wat meer als u hebt. En bracht ze naar haar huis, naar de volgende. Hebt u nog een grote kruik, een waterkruik? Ja, graag. Dat was een vreemd verzoek. Wie doet dat nou? Maar ze ging naar al de buren om haar heen. Lege potten en pannen. Wat doet die weduwe toch raar? Is ze bij jou ook al geweest? Ja, bij mij ook. Ze vroeg om lege potten en pannen. Het was een zaak van geloof van deze vrouw. Ze wist dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Het was door het geloof dat deze vrouw erop uit moest. Om ogenschijnlijk een onzinnig opdracht uit te voeren. Maar ze deed het. Want ze geloofde God. Moet u voorstellen hoe dat gegaan is? Mevrouw, potten en pannen. Mens, waar heb je het allemaal voor nodig? Ga je een winkeltje beginnen? Wat zal ze aangevallen zijn geweest? Met binnenpraters. Wat helpt dat nou? Een lege, oude, lege kruik. Dat helpt je toch niet? En de buitenpraters, die mensen die wat vreemd naar haar keken. Maar het ware geloof gaat door. Het ware geloof is beleefd, dank u mevrouw. Ja, ik hoop ze spoedig terug te brengen. En het geloof gaat door, het volle hart. Ook al lijkt alsof alles misgaat. Toch volharden. Ik hoop op uw woord. Zo was met deze vrouw, ze hoopt op het woord van Elisa, het woord van God. Want het geloof ziet niet op menselijke mogelijkheden, maar op Gods kracht. En zo gaat het ook in het geestelijke leven. En dan mogen we die lijn ook gerust doortrekken. Wanneer de ziel naar Christus uitgaat, dan zijn er ook vele stemmen die ons bij hem vandaan willen houden. Denk je dat de Heere echt naar jou luistert? Of het gaat door je heen, ben ik wel uitverkoren? En wat voor zin heeft het de Heere aan te roepen? Of ik heb veel te veel gezondigd? Of ik ben nu te oud? Of ik ben nu te jong? En de duivel heeft allemaal te, steeds weer te. Te slecht, te oud, te jong, te... Vul het maar in. Maar het geloof ziet daar overheen. Op de Heere. Nochtans. Toch zal ik hopen op de Heere. Tegen de verdrukkingen. Tegen de bestrijdingen in. Dat is geloof. Aanhouden in het gebed met lijdzaamheid, met taaie volharding. Aangevochten, bestreden, maar volhardend. Zo was het met die weduwe ook. En Elia had haar nog een opdracht gegeven. Kom dan in, ga dan in je huis en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. En daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. En de weduwe doet precies wat Elisa zegt. Ze gaat naar haar huisje toe, sluit de deur toe. Ze is daar alleen met haar beide jongens. Met haar één kamerwoning hadden ze toen. Staat vol met lege potten en kruiken en pannen. De deur gaat dicht. Geen pottenkijkers. Het moet nu alleen tussen de Heere en haar beide jongens. En dan pakt ze haar klein kruikje. En dan gaat ze, ze kijkt hoeveel erin zit, misschien kon ze niet eens zien. Het was waarschijnlijk van alabaster, een soort marmer, daar kon je niet doorheen zien. Ze denkt, wat moet ik hiermee doen? En ze vulde, ze goot het uit en het bleef maar stromen. En een grote pan vol olie. Nou, zet het weg, zegt ze tegen de ene jongen. En de andere jongen geeft me een nieuw pan. En zo gaat het door. Ze gehoorzaamt door het geloof. En de olie bleef stromen. Het bleef maar doorgaan. Totdat alle potten en pannen en kruiken gevuld waren. En toen zei ze tot haar zoon, breng me nog een vat aan. Maar hij zei tot haar, moeder, er is geen meer. Alle potten en pannen zijn vol. En de olie hield op. Het was leeg. Net als Corrie ten Boom in de concentratiekamp. Ik heb het al eens eerder verteld. Dat ze wist een flesje met vitamine binnen te smokkelen in het kamp. En ze wilde het voor zichzelf en haar zuster bewaren. Want ze wilde graag overleven en ze gaf een beetje op het oud stukje brood wat ze kreeg, deed ze een paar druppels op. Maar de mensen om haar heen stonden te kijken, die wilden ook graag een druppel hebben. En toen dacht Corrie ten Boom, nou dan moet ik het hun ook maar geven, maar er zit niet zoveel meer in. En ze bleef, ja, mag ik ook? Ja, oké, iedereen kreeg het. En de volgende dag weer, maar hoe kan het nou? Ze probeerde erin te kijken. Ze kon niet zien hoeveel erin was. Bleef doorgaan. Historisch. Totdat op een dag kregen ze vitaminepillen van het Rode Kruis. Soms kwam dat wel aan in die vreselijke concentratiekampen. En zij kregen ook wat van die vitaminepillen. En toen was het flesje leeg. En toen zei ze, God heeft dat wonder van het olie, van de olie en het kruikje herhaald. Want zolang er nog lege vaten waren, bleef de olie stromen. Diep onder de indruk van dit wonder, wat doet ze? Ze gaat naar buiten, sluit de deur toe en ze gaat weer naar Elisa toe. Ze weet al, die olie hoort niet van, is niet van mij. Het is van de Heere. Ze durfde niet zomaar voor zichzelf te houden. Ze gaat niet zomaar dat verkopen. Nee, ze moet er aan Elisa vertellen. Elisa, dit is gebeurd. Ze weet zich volkomen afhankelijk van de Heere. Ze laat het aan de Heere over. En dan wacht ze op een volgende aanwijzing van de profeet, wat ze nu moet doen. En dan zegt Elisa, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. En gij dan met uw zonen, leef bij het overige. En zo kon die vrouw op de markt die kostbare olie verkopen. En daarmee ontving ze zoveel geld, ze kon die schuldeisen helemaal afbetalen. En ze had nog geld over voor zichzelf, om voor haarzelf en voor haar jongens te zorgen. En zo had de Heere volkomen uitkomst gegeven. Ze had op de Heere vertrouwd en de Heere had haar niet beschaamd laten staan. Ze had zichzelf onmogelijk kunnen redden. De Heer had haar een rijke verlossing geschonken. En zo gaat het ook in het geestelijke leven. Zij die zichzelf niet meer kunnen verlossen, die weten de Heer alleen moeten doen. De Heer is de levende God en ik hoop op Hem. Hij hoort. Ik wentel mijn weg op Hem. De onmogelijkheden waarin ik sta, ik zal het op Hem wentelen. Ik hoop op God, de levende God. En de Heilige Geest past Christus toe aan het hart. En dan wordt er met een geloofsoog gezien op de Heere. Al durven ze van zichzelf misschien niet eens te zeggen dat het een geloofsoog is. Maar ze kunnen niet zonder de Heere. Maar dan geeft de Heere vreugde in God. Vreugde in Christus. Dan wordt de Heere Jezus omhelst. En dan wordt het uitgesproken voor hem in de binnenkamer. Heer, u bent mijn enige toevlucht. U bent zo noodzakelijk voor mij. U bent de enige betaling. Uw kruisdood is voor mij zo nodig. Dan wordt de Heer Jezus al genoegzaam voor de zonde. Dan zal hij alles met zich meebrengen. Hij zal volkomen zorgen. In de Heer Jezus ligt vrede en zoetheid en rust. En dan kan onder het lezen van Gods woord of tijdens een gebed kan de Heer Jezus zo worden toegepast aan het hart. Dat er vreugde komt in Christus. Dat de zaak gesloten wordt met Christus. Dat de koop als het ware afgesloten wordt. Zoals de Engelsen, de Puritijnen die uitdrukking hadden. Closing with Christ, sluiten met Christus, dan is Hij alles voor mij. En ik heb niets en Hij heeft alles en Hij is de mijne, ik ben de zijne. En dan is dat de slotconclusie van de bestrijdingen en de worstelingen. Ik in Hem, Hij in mij. Hij neemt mijn schuld op zich. Hij maakt mij vrij van straf en schuld. En ik ben afhankelijk van Hem. Hij is de mijne en ik leef voor Hem. Hem heb ik nodig. Mijn leven lang. Dan is de Heere alles geworden. Dan heeft de Heere uitkomst gegeven. En zo had de Heere deze weduwvrouw ook volkomen uitkomst gegeven. En zo zijn we eigenlijk gemeente aan het einde gekomen van deze geschiedenis. Die ontroerende geschiedenis van die weduwvrouw. Maar tenslotte laten we nog 3 praktische lessen aanstippen. 3 praktische lessen die we mee kunnen nemen. We zien hier eigenlijk een prachtig voorbeeld van het geloof. Dat is de eerste praktische les. Een voorbeeld van het geloof. Het geloof ziet niet op de omstandigheden. Let niet op menselijke onmacht. Het geloof ziet op God. Dwars tegen alle omstandigheden in. Kent u dat geloof? Te midden van de moeite van uw leven. Hebt u dat geloof? Gaat u uit tot de Heer en ziet u op tot Hem. De vrouw, die weduwvrouw, had alleen maar het woord van Elisa. Maar u mag heel het woord van God hebben. Vol beloften, vol lieflijke nodigingen. Vol openbaringen van God. Wanneer hij getuigt dat hij geen lust heeft aan de dood van een zondaar. Maar dat de zondaar zich bekeren. Dus dat de zondaar zich tot hem zal wenden. Met belijdenis van schuld. En een smeken om God in zijn leven. En dat zo die zondaar zal leven. U hebt dat woord. En dan mag u al uw eigen redeneringen opzij schuiven. Moest die vrouw ook doen. Als die vrouw bij haar verstand te werk gegaan was, haar zogenaamd verstand en bij haar zogenaamde redeneringen, dan was er niets gebeurd. Maar ze moest haar redeneringen opzij zetten en buigen voor het woord. Toen die vrouw daar was, midden in haar huisje, met al die lege potten en pannen, wat zal het toch gestormd hebben in haar ziel? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En zo kan het voor u ook lijken dat alles hetzelfde blijft. Maar toch doorgaan. Roept mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en ge zult mij eren. En betekent dit nou dat de Heere alle last wegneemt en bij elke druk verlossing geeft? Nee. Soms vindt de Heer het goed dat een mens een bepaalde last meeneemt door het leven, een kruis. Wat niet te zwaar is, wat zeer goed te dragen is, maar wat ons klein houdt. Maar dan wil de Heer wel kracht en genade geven om dat kruis te dragen. Maar de allergrootste nood waarin een mens is, daar wil de Heer u uit verlossen. De Heere spreekt tot arme zondaren door zijn woord en geest. En dan zegt hij, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dat wordt door het geloof gezien. En een tweede praktische les die we kunnen leren, dat zolang er nog lege vaten waren, bleef de olie stromen. Dat geldt ook van uw leven. Zolang u nog lege vaten hebt die u voor de Heere brengt, blijf de olie stromen. Zolang u nog noden hebt en moeite hebt, dan is de Heere nog bereid uitkomst te geven. Maar ons probleem is dat we zo weinig lege vaten hebben. Het probleem ligt niet bij de Heere, het ligt bij ons. Dat wij te weinig van de Heere vragen. En dat wij te weinig volhardend zijn in dat vragen van de Heere. We houden veel te gauw weer op. Onze ellende is niet dat we zoveel nood hebben, maar onze ellende is dat we zo weinig nood hebben. Want er is veel nood in ons leven. Ik ben het beeld van God kwijt. Ik ben verdorven. En nog duizend andere zaken in het dagelijkse leven. Maar als we die nood niet zien, dan brengen we die nood ook niet voor de Heere. De Heere wil zoveel geven. Hij is toch mild en weldadig. Groot van goedertierenheid. Maar dat geloven wij niet. En daarom vragen we zo weinig. En daarom zijn we hier ook samen om onze noden voor de Heere neer te leggen. Om te bidden of God zegen wil geven op ons leven. We hebben eten nodig, kleding nodig. De planten moeten weer groeien, de beesten hebben eten nodig. Ons werk op kantoren, op de zaak, het moet gezegend worden. We We hebben bewaring nodig voor onze kinderen. Niet alleen tegen ziekte en ongelukken, maar dat ze niet meegezeuld worden door deze wereld. Dat zijn allemaal noden. O, laten we toch al onze noden voor de Heere neerleggen. Want armen heeft hij met goederen vervuld. Maar rijken die geen nood hebben, die worden ledig weggezonden. Want zolang er nog lege vaten zijn, in ons leven wil de Heere die vullen. En dan de derde praktische les is dat de weduwe kreeg zoveel dat ze haar schulden kon betalen en kon leven van het overige samen met haar beide zonen. Daarin zien we hoe de Heere zorgt voor het dagelijkse leven. Dat de Heere hen zegent die hem vrezen. Dat George Muller, die door het gebed grote weeshuizen heeft laten bouwen in Bristol, in Engeland, alleen van het gebed, de Heere door het gebed geleefd heeft, of de Heere wilde zorgen voor al die straatkinderen uit Londen die hij overbracht naar Bristol. En was op een gegeven moment was er geen melk meer. En de kinderen moesten allemaal aan tafel om te eten. Hij riep al die weeskinderen bij elkaar. Ga allemaal aan tafel zitten. En dan gaan we de Heere danken voor het melk wat hij zal geven. En ze dankten de Heere voor het melk wat hij zou geven. En juist toen kwam er een melkwagen langs. Het is werkelijk gebeurd hoor. Een melkwagen kwam langs die orphanage, dat weeshuis, en de as brak. En het zou uren duren voordat de as gebroken kon worden. Dus die man kon de melk niet meer verkopen. En ik klopte die aan bij het weeshuis en zei, nou meneer Muller, u hebt weeskinderen, dat weet ik. Nou, ik heb hier een vracht vol melk, het gaat allemaal zuur worden. U mag het allemaal hebben. En zo gaf de Heere melk. En hoe vaak hebt u het misschien niet meegemaakt dat u een baan nodig had, een huis nodig had, of dat iets bijzonders was, dat de Heere zorgde. Dat je niet dacht dat je geslaagd was voor het examen en dat je er toch heel goed doorheen kwam, of dat er nieuwe klanten nodig waren, of dat je betalingen moest doen en dat het kwam. We zien hierin hoe de Heere wil zorgen voor het dagelijkse leven. Voor alle noden, voor het geestelijke en voor het dagelijkse. Dat de Heer een zorgzame God is en dat de Heer nooit verlaat het werk zijner handen. De olie houdt niet op. En dan zullen straks Gods kinderen zien hoe de olie eeuwig blijft stromen in het nieuwe Jeruzalem. Waar er altijd overvloed is van vreugde en liefde, omdat God een zorgzame God is. Amen. Zullen we zingen Psalm 37, de versen 2 en 3. Thank you. Laten wij bidden en danken. Heere, we hebben opnieuw uw goedheid gezien vanuit dit gedeelte. En heel uw woord staat vol van het feit dat u een gunnende, een barmhartige, een zorgzame God bent. En ook wij kunnen daarvan getuigen, Heere, wij allemaal hier. U hebt zoveel zegeningen geschonken. Maar mogen wij opnieuw met lege vaten tot u komen. Een zegen op ons werk. Een zegen op onze dagelijkse arbeid. Waar we ook geroepen zijn, geeft u lust en gezondheid om dat te doen. In het ziekenhuis, in het verzorgingshuis, bij de mensen thuis, in de winkel, op de zaak, op school, op de universiteit en waar we ook geroepen zijn, in het lesgeven, in het leidinggeven, op school. Heere, wilt u uw zegen geven en wil in genade op ons land en volk neerzien en regen en zonneschijn geven op uw tijd. Heb dank dat u wilt zorgen voor het allervoornaamste, om eeuwig met u te mogen leven. Heere, laten we dan maar goede moed hebben en geloof op u, te midden van onze onmogelijkheden. En wilt u zo uw verlossing geven. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis, dat we opnieuw uw aangezicht mogen zoeken. En heb dank voor wat u ons nu schonk. Om Jezus wil vragen wij dit alles. Amen. Laten wij zingen 147, het zesde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.